In de Romeinenbrief, broeders en zusters, vinden wij een verklaring, een uitgebreide, systematische, officieel zelfs logische verklaring van het evangelie. En daarna stellen wij vast dat die verklaring toch wat van de andere kant tot ons komt dan bij ons gebruikelijk is, of dan waaraan wij gewend zijn. Want je zou moeten vragen, hoe vaak komt het woord kruis in de Romeinenbrief voor? Nou kan ik erna zitten, maar ik dacht helemaal niet. Als ik er goed over nadenk. Heugt me niet in elk geval. Er zijn zo van die dingen waaraan wij gewend zijn, woorden die meteen op onze lippen liggen, maar we komen ze in de Romeinenbrief niet tegen. Dat komt, als u mij vraagt, omdat de Romeinenbrief het een en ander uiteenzet, omtrent het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus onze Heere, met dank aan hoofdstuk 1, de eerste vier versen, vanuit Gods standpunt en niet vanuit ons aardse standpunt, en ook niet zozeer op grond van wat hier op aarde allemaal gebeurd is, hoewel het een rol inspeelt natuurlijk. Maar wat in de Romeinenbrief centraal staat, is aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens, die dan ook meteen genoemd wordt vanaf hoofdstuk 1. Ten slotte wordt aangekondigd dat het gaat over het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer, bijgenaamd het evangelie Gods, of het evangelie zijn zoons, 1 vers 9, ook genoemd in 1 vers 16 het evangelie van Christus, dat kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft, en daarna zou men gewoon laconiek kunnen vragen, maar waar is dat nu voor nodig? En het antwoord is, het is nodig omdat het een toestand is in het heidendom. Dus de vrije interpretatie van wat in mijn Bijbel boven 1 vers 18 staat, er staat toestanden van het heidendom in mijn Bijbel. Nee? Hebben ze het weer veranderd? Nou, het is nog steeds een toestand in het heidendom, hoor. Nou goed. Waarin dus in dat gedeelte meteen gezegd wordt, waarvoor nodig is dat evangelie? Want het is duidelijk dat de mensheid als zodanig, en ik bedoel met als zodanig, dat de mensheid als zodanig, collectief, in zijn, of was het haar, geheel, het woord van God, en daarmee God zelf heeft afgewezen, dat was niet nieuw, dat deed het al 4000 jaar, maar het werd tamelijk officieel en definitief, toen diezelfde mensheid, de Heer Jezus Christus, die van Gods wegen uit de dood was opgewekt, afwees. Toen ook inderdaad het evangelie gepredikt werd aan alle mensen alom, dat was voor het eerst, en dit was Handelingen 17 waar het staat, hè? God predikt tegenwoordig aan alle mensen alom, dat was nieuw. Maar dat komt omdat het nou ging om een zaak die de hele mensheid ook collectief aanging. Namelijk, zij hadden de Heer Jezus Christus verworpen. En wat daarna overblijft, is dat een ieder uit die mensheid, individueel, die gelooft in de Heer Jezus Christus, niet te min van Gods wegen behouden zou worden en zou deel krijgen aan de beloofde zegeningen van een nieuw verbond, een nieuwe schepping, kortom, messiaanse zegeningen, of hoe het maar heten mag. Voor alle duidelijkheid, dat is natuurlijk nog zo. In afwachting van de wederkomst van Christus in elk geval. En dat is het antwoord op de gebruikelijke, dikwijls ook tamelijk naïeve vragen die aan gelovigen gesteld worden. En het is een zinnig antwoord in plaats van de dikwijls nogal naïeve antwoorden die op de bekende naïeve vragen gegeven worden. Nee, broeder, je wordt er zo moe van. Heb jij dat nou ook? Dan zit je voor de radio, want ik hoor dat nooit natuurlijk, hè. Vragen stelden en bekende vragen en je krijgt een bekende antwoord en je komt geen klap verder. Ik heb het alleen eens voor de televisie zitten en af en toe die vraaggesprekken vol. Naïeve domme vragen en naïeve domme antwoorden, sprak hij arrogant, maar daar kan ik ook niks aan doen. De vragen staan namelijk in de Bijbel en de antwoorden staan erbij. Zie? De vragen zijn dan de vragen van, waarom is het één toestand in het heidendom? En het antwoord is, omdat men God niet wil kennen. Dat is van één kant, en van de andere kant, omdat God om die reden de mensheid niet wil kennen. God heeft de wereld losgelaten. Overgegeven heeft het tot driemaal toe, met een uitgebreide toelichting in de rest van Romeinen hoofdstuk 1. Dat is de situatie van de wereld. Zie? En mocht het er zo uitzien dat God zich niet met de wereld bemoeit, dan zegt de Bijbel, dat is ook krek zo en er is een goede reden voor. En de reden is dat men God heeft losgelaten. Dan zeggen wij, moeten dan al die mensen, al die goedwillende mensen daarvoor boeten? Punt 1, welke goedwillende mensen? Nou ja, dat is hoofdstuk 3, dat ligt er alweer naast in mijn Bijbel. Daar staat, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt, allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot 1 toe, 3 vers 12. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, moet je nog pultjes. Nou ja, dat staat er niet bij, maar ik bedoel, daar is toch alles mee gezegd, dat is de situatie. En wij kijken vanuit menselijk standpunt en zeggen, maar het zijn toch aardige, goedwillende mensen. En als niemand dat gevoelig is, zeggen, maar het zijn nog zulke kleine kindertjes die het slachtoffer worden. Want die worden dan geacht weer wel goed te zijn enzovoort. Omdat ze dom zijn, daarom sturen ze ook zo snel mogelijk naar school. Zodat ze die naïviteit zo snel mogelijk verliezen. Dat is het eigenlijk, hè. Maar goed, ik wil er niet verder op ingaan, want het is niet echt mijn onderwerp. Maar goed, de Bijbel beschrijft deze dingen. En ik zeg altijd, bladzij 1, hè? De Nieuwtestamentische brieven, de leerstellige uiteenzetting van de situatie zoals die ontstaan is na en sinds de opstanding van Christus, bladzijde 1. Dat wil zeggen de eerste brief in het Nieuwe Testament, Romein, hoofdstuk 1, enzovoort. En dan wordt het meteen uiteengezet. Dit is de situatie van de mensheid, dat ziet er slecht uit. Is het dan voor u of mij misschien geen uitzondering te maken? Het antwoord is ja, er is zelfs voor iedereen een uitzondering te maken als het er helemaal over gaat. Maar dan zou men tot geloof moeten komen. Dan zou men dus noodzakelijkerwijze zich bekeren van de situatie van de wereld, van de ongelovige positie waarin de wereld officieel zich bevindt. Weet u wel, God heeft het gezegd, dat is de positie, het is sloes of zoiets, punt. Dat is de situatie en dat blijft zo tot de wederkomst van Christus aan toe. Vandaar dat dat de grote belofte is in het Nieuwe Testament. Het wordt een keer anders, maar of ongelovigen daar nou blij mee moeten zijn, dat is ook nog maar de vraag. Want u weet wat er gebeurt in de wederkomst van Christus, toch? Met ongelovigen. Daar ga ik ook niet verder op in, maar het gaat erom dat we de situatie onder ogen krijgen. Niet zoals het er voor de mens uitziet zozeer, maar in ieder geval zoals God het ziet. En die zegt, ik heb die wereld losgelaten. Het is trouwens niet nieuw, het idee, want we vinden dat reeds in de boeken van Mozes aangekondigd, dat de Heer zegt, de 10 dagen zal ik mij ganselijk verbergen. Ik noem er maar één, maar er zijn talloze schriftplaatsen, eerst al in de Deuteronomium, later bij de profeten uiteraard ook vele malen herhaald. Ook in de bekende hoofdstukken van Jesaja staat het nog. Dus waarom men dat niet weet, ja, ik weet het ook niet. Je zou haast denken dat niemand de Bijbel meer leest, maar goed. Maar er staat er dus gewoon in, dat is de situatie. En daarna wordt gesproken over aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens, dat is hoofdstuk 1 en 2. Daarna volgt hoofdstuk 3 en dan worden de opschriften wat vaag, denk ik altijd. Want dan staat er ineens boven hoofdstuk 3 voorrecht der Joden. En er staat boven vers 9 alle mensen zondaren. En dan uiteindelijk toch maar boven vers 21 rechtvaardiging door het geloof. Ik zeg het niet om de kritiek op te hebben, maar als u mij zou vragen waar hoofdstuk 3 over gaat, dan zou ik zeggen over de rechtvaardigheid Gods. Heel hoofdstuk 3. Dat andere zijn details die eruit gelicht zijn, die wellicht voor ons het meest opvallende zijn, omdat we ons afvragen hoe zit dat met de Joden. Oké, voorrecht der Joden zetten we erboven. Hoe zit dat met de mens, alle mensen zondaren? Oké, zetten we dat erboven. De Statenvertaling is gemaakt in de Calvinistische tijd, denk ik altijd. Dus dan ligt het voor de hand dat men dat er een keer boven zet en zegt, hier zie je wel, hier staat het. Maar in werkelijkheid, het hele hoofdstuk handelt over de rechtvaardigheid Gods. En dat is de hele issue, namelijk de hele kwestie. Dat is waar het allemaal maar over gaat. Over de situatie van de mens, waarbij de mens al filosoferend, dus de nette term, want eigenlijk had ik moeten zeggen al theologiserend, zich afvraagt of er überhaupt wel nog wat is. Daarna heeft men ooit in Leiden een keer bedacht, hij was er. Onmiskenbaar, hij moet er geweest zijn. Maar aangezien we al bijna 2000 jaar niks meer van hem gehoord hebben, Nee, het was in de 60e jaren, broeder, of zo. Van de vorige eeuw, dus schiet wel weer op. Toen heeft men daaruit gevonden dat God kennelijk noodlottig was overleden. En dat is dan officiële theologische leer. U weet wel, God is dood, enzovoorts. Dat kwam heel dicht in de buurt, overigens. Want de werkelijkheid is dat God niet van zich laat horen. En dat valt binnen de betekenis van het begrip dood. Of de bekende professor dat ook bedacht had, dat weet ik niet, want ik heb me er niet in verdiept. Ik ben allergisch voor theologie, dus ik mag dat niet doen voor de dokter, zeg maar. Hè. Maar waar het over gaat, is dat de mens al theologiserend de rechtvaardigheid Gods ter discussie stelt. Men trekt het zover door dat men zich afvraagt of er wel een God bestaat, maar aangezien dat zo bij de mens ingebakken zit, ontkomt men daar niet aan en als men het niet God wil noemen, dan noemt men het iets. He? En sommigen geloven dus in iets, heb ik laatst vernomen. Dat is dan het resultaat van 2000 jaar christelijke theologie, denk ik altijd. Men gelooft in iets, men weet nog niet waarin, maar men gelooft in iets. He? Dat er iets is, ja, dat dacht ik al. Maar de werkelijke kwestie is of God rechtvaardig is. Als er een God is, waarom doet u dan en waarom gooit u dan altijd water over ervan uitgaan? U weet wel, watersnood. Over Zeeland heb ik het, ik ben nog in 1953. Wij christenen lopen immers 50 jaar achter, dus vooruit. Maar goed, de vraag is waarom doet God dat? En men kan niet verder komen dan het antwoord omdat hij boos is. Ik moet u zeggen, als dat zo zou zijn, als God boos is, dan heeft het tot gevolg gehad niet dat hij de watersnoodramp in Zeeland brengt, laat staan een tsunami, weer een woord geleerd, over Azië of wat dan ook maar. Maar dan heeft het tot gevolg dat God de wereld heeft losgelaten, alleen dat wil men niet accepteren. Het is veel groter dan men denkt. Zie? Maar wat dus ter discussie staat, is of God eventueel wel rechtvaardig is. Het antwoord is ja, maar het is, de vraag komt achteraf. God heeft de wereld losgelaten omdat de wereld onrechtvaardig is. En daar is geen uitzondering op. Want dat is de mens. Collectief, maar feitelijk ook individueel. Daarom geldt het collectief ook. En voor zover het collectief tot uitdrukking komt, komt het tot uitdrukking in dat de volkeren der aarde, generaliserend gesproken, zo doet de Bijbel het ook, generaliserend gesproken hebben de volkeren der aarde, inclusief Israël, de Heer Jezus Christus, verworpen. Dat is de situatie. Daar is wel meer over te zeggen, maar dat doen we een andere keer natuurlijk wel weer. Maar dit is wat de Bijbel leert. Hè. Waarlijk, Joden en heidenen zijn verenigd, al was het maar via de, laten we zeggen, de typologische personen van Pilatus en Herodes volgens Handelingen 4. Joden en heidenen zijn verenigd in hun vijandschap tegen de Heer Jezus Christus. En de Heer had gezegd, er komt een dag dat ze mij niet zullen willen erkennen, maar het gevolg zal zijn dat ik hen ook niet zal erkennen. Als ze mij niet in ere houden, ik hen ook niet. Als ze het zonder mij willen doen, oké, dat kunnen ze krijgen. En zo zal het ook gebeuren. Dat was Deuteronomium 31. En dat is wat hier aan het begin van heel de uiteenzetting van alle nieuwtestamentische brieven herhaald wordt en uiteengezet wordt in hoofdstuk 1. Dat God de mensheid heeft overgegeven aan, laten we zeggen, aan allerlei oneerlijke bewegingen. En dan heb je weer christenen die daar overheen lezen en dan vervolgens menen al die oneerlijke bewegingen, al die onreinheid in de wereld te moeten bestrijden. Men zou bedenken dat God de mensheid daaraan heeft overgegeven. Dus het bestrijden ervan kan in ieder geval voorzichtig gezegd niet zijn in overeenstemming met de wil van God. En voor zover een mens zich zou keren van de wereld, ja, tot de Heer, maar men wordt wel degelijk bekeerd niet alleen tot, maar ook van, hè, al was het maar van de afgoden, tot de levende God, hè. Voor zover men zich zou bekeren, zou men dus die wereld die gekenmerkt wordt door opstand tegen God, en dus gekenmerkt wordt door ongeloof, die wereld zou men de rug toekeren. Waar men dan terecht komt, nou, de Hebreeënbrief zegt, buiten de lege plaats, waar men de smaadheid van Christus zal dragen, omdat Christus zelf ook de wereld heeft de rug toegekeerd en zelf ook door de wereld verworpen werd enzovoorts. Maar aan de andere kant worden we daar gesteld in het bezit van al de zegeningen van Christus. Daar komt het kortheidshalve op neer. Maar ter discussie staat dan dus altijd nog de rechtvaardigheid Gods. Is God wel rechtvaardig als hij, enzovoorts. En dat wordt in de Romeinenbrief in de eerste plaats uiteengezet hoe dat zit. Later in hoofdstuk 9, dat staat dan meer speciaal in verband met de positie van het Joodse volk in onze dagen. Maar hier in Romeinen 3 gaat het over de rechtvaardigheid Gods in relatie tot de wereld als zodanig. En het idee is inderdaad dat God rechtvaardig is. En als u vraagt, hoezo dan en waar blijkt dat dan uit? Dan is het antwoord, nou, omdat God zich ondanks alles houdt aan zijn woord. Laat ik dan enkele punten eruit aanwijzen. Want daar wordt gezegd, over de situatie van het Joodse volk met name, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd, vers 2. Dat wil niet zeggen dat elke Jood dus automatisch in de hemel komt, wil alleen zeggen dat God zijn Bijbel gegeven heeft. En of men behouden wordt, is afhankelijk van of men er ook in gelooft of niet. En dat zijn twee verschillende dingen. Men heeft wel een Bijbel, maar men gelooft er niet in. Het is een interessant boek om allerlei redenen, maar men gelooft er niet in. En zo is met de Joden ook, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, maar ze geloven er niet in. En de vraag is, en wat voor consequenties heeft dat? En dat staat onder andere in vers 3. Althans, voor een deel wordt daar het antwoord gegeven. Er staat, wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, want niet allen, ook niet uit het Joodse volk, niet allen waren ongelovig. Het volk zelf officieel wel, want de regering van het Joodse volk heeft bij meerdere gelegenheden officieel verklaard niets met deze Jezus van Nazareth van doen te willen hebben. Men lezen de evangeliën en handelingen. Maar nu is de vraag, wat heeft dat voor consequenties? Wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Andere vraag dan. Zal hun ongelovigheid, en bedenk dat ongeloof in de Bijbel, in het Grieks en het Hebreeuws bedoel ik, hetzelfde is als ontrouw. Hè? Geloof is hetzelfde als trouw, ongeloof is hetzelfde als ontrouw. Het is hetzelfde woord namelijk, dus daar hoeven we ook niet verder over te discussiëren. De vraag is, zal hun, dat van Israël, zal hun ongelovigheid, hun ontrouw, het geloof van God er niet doen? Want in mijn Bijbel, volgens mijn Bijbel is God gelovig. Dat betekent niet dat hij gelooft dat hij bestaat, uiteraard. Hoe erg naïef, hè? Het betekent dat hij zich houdt aan het woord Gods. Zijn eigen woord. De Joden hielden zich niet aan het woord Gods, waren daar niet trouw aan, maar de vraag is of de ontrouw van het Joodse volk wellicht tot gevolg zou hebben dat God dan ook ontrouw is aan zijn woord. In de zin van, God had toch beloften gedaan in verband met de komst van de Messias enzovoorts. En nu horen we uit hoofdstuk 1 en 2 dat die Messias weliswaar gekomen is, het evangelie ook enzovoort, maar het blijkt dat God de wereld heeft losgelaten. Is God dan ook ontrouw aan zijn woord, omdat hij blijkbaar handelt in strijd met zijn beloften? Het antwoord is nee, het Joodse volk is ontrouw aan het woord God, dat is waar. En het Joodse volk wordt geacht eerstgeborene te zijn en meest verantwoordelijke dus ook onder de volkeren der aarde. Dat is de grote verantwoordelijkheid die het volk althans had in het verleden. Wordt later uitgebreider in hoofdstuk 9 uiteengezet, dus ik laat het maar weer voor wat het is, hè. Maar zal hun ontrouw aan het woord van God, de trouw van God, aan het woord van God niet doen? Het bekende antwoord is volstrekt niet NBG 51, dan wel dat zij verre. Met andere woorden, God is wel degelijk gelovig, God houdt zich aan zijn woord. De vraag is, hoezo dan? Nou, de simpele zaak is dat God precies doet wat hij gezegd heeft. De bedoeling was dat een ieder die zou geloven in dat woord Gods, zou eeuwig leven ontvangen zodra het er zou zijn. En dus eventueel met terugwerkende kracht. Met dank aan Johannes 1, vers 12 was het geloof ik. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dat zijn er niet zoveel. Want de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Heb je de volkeren en Israël achter hem volgens. Maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Heeft hij het recht, want dat woord is het macht, recht. Juridische kracht namelijk, recht gegeven om kinderen Gods te worden. Later, want het beschrijft de oud-testamentische situatie zoals daar ook uit het verband blijkt. Al die oud-testamentische gelovigen was beloofd dat ze kinderen Gods zouden worden, namelijk eeuwig leven zouden ontvangen. Alleen dat kon toen nog niet, want het eeuwig leven was er nog niet. Het zou zijn het leven van Christus, en die was er nog niet. Dus was het wachten op de opstanding van Christus uit de dood, waardoor hij leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Met dank aan de brief van Timotheus. Maar ik neem aan dat die dingen langzamerhand bekend zijn. En de vraag is, houdt God zich eraan? Want dat is wat hij beloofd heeft. En dat doet hij ook. Hij houdt zich aan dat woord. Hij heeft ook beloofd dat als de Messias komt, zou hij een koninkrijk oprichten. En wij zien dat koninkrijk niet, maar hij heeft wel degelijk dat koninkrijk opgericht. Vooralsnog dus in het verborgene heet dat. En feitelijk in de hemel. En langs andere zijde bezien buiten de legerplaats. Maar het is wel degelijk gerealiseerd. Hij had beloofd een nieuw verbond tot stand te brengen. Waarvan Christus uiteraard de borg en middelaar zou zijn. En dat heeft hij gedaan. Hoewel het tegengesproken wordt tot in onze dagen uiteraard. Hè? Zo van Christus is niet onze hoge priester. Mijn Bijbel zegt Christus is hoge priester. Voor zijn volk. Waarna de vraag is, maar wie is dan zijn volk? Hij is hoge priester van zijn volk. En wie zijn volk zijn, is ook Romeinen 9. Wij die geloven, ook 1 Petrus 1 trouwens. Maar vooruit, hè. Hebben we het nou ook verder niet over, maar waar het om gaat, is dat God trouw is aan zijn woord en dus inderdaad eeuwig leven geeft aan degene die gelooft. Onder het motto, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Later uit 1 Johannes 3. Naast Johannes 1 vers 12. Hè? Dat ga ik niet opzoeken. Maar het punt is, God houdt zich aan zijn woord. En wat uiteengezet wordt vanaf vers 4 van Romeinen 3, is dat door deze situatie aan de ene kant de onrechtvaardigheid van de mens gedemonstreerd wordt in de positie van de wereld als zodanig. God heeft de wereld losgelaten. En aan de andere kant wordt gedemonstreerd de rechtvaardigheid Gods. Al was het maar vanwege het contrast tussen die beiden. Een ongelovige wereld onder aanvoering van het ongelovige Israël. Niettemin, God houdt zich ondanks alles aan zijn woord. Opdat hij rechtvaardig zij. Opdat de rechtvaardigheid Gods gedemonstreerd dan wel bevestigd, 3 vers 5, dan wel beklemtoond wordt. En nadat de apostel dat zegt, begint hij dus weer over de mensheid in het algemeen. Joden en heidenen zijn alle onder de zonde. Er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Maar God is rechtvaardig. En daarna wordt dat idee van de rechtvaardigheid Gods verder ontwikkeld. En dan komen wij eigenlijk terecht in het hart van de uiteenzetting. Begrijp je me goed? Voor de statistiek dan even, hè? De leerstellige uiteenzetting in de Romeinenbrief behelst primair hoofdstuk 1 tot en met 8. Daarna 9 tot en met 11, maar dat is een specifiek commentaar op de relatie tussen Israël en de volkeren. En daar nog als hoofdstuk 12 tot en met 16, populair gezegd, de praktische consequenties van het voorgaande. Maar de systematische uiteenzetting is in hoofdstuk 1 tot en met 8. En in het midden daarvan, zo ongeveer, zijn we terecht aan het eind van hoofdstuk 3 en ook in hoofdstuk 4 uiteraard. En dat is precies de essentie van het hele verhaal. Immers, Romeinen 1 kondigt aan het evangelie van God, dan wel het evangelie van Christus, en zegt, het is kracht Gods tot zaligheid, omdat in dat evangelie de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Broeders en zusters, wat daar staat, helemaal aan het begin van de nieuwtestamentische leringen, is dat de prediking van het evangelie in essentie is de prediking van de rechtvaardigheid Gods. Let op, niet van de genade Gods. En niet zeggen, moet dat dan niet gepredikt worden? Zeg ik, ja. Staat dat dan niet in de Bijbel? Ja, uitgebreid. Maar het punt is gewoon dat er staat, het evangelie is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid, en je zou verwachten, wij, mensen, zouden verwachten, vooral wij evangelische christenen, zouden verwachten dat er zou staan, want de genade Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Het is prediking van genade Gods, toch of niet? Ja, er zijn teksten voor die het zo zeggen. Maar niet meteen aan het begin van Romeinen. Daar staat, nee, het is kracht Gods tot zaligheid. Het is kracht Gods tot zaligheid, omdat de rechtvaardigheid Gods gepredikt wordt. Velen hebben de indruk, helaas vind ik persoonlijk, maar dat doet er weinig toe, wat ik persoonlijk vind. Maar velen hebben blijkbaar de indruk dat de prediking van het evangelie een zoetsappig verhaaltje is over een goede God. Die heet dan ook zo, de goede God. Die immers liefde is, zoals velen u kunnen vertellen, want ze hebben ooit gehoord dat het in de Bijbel staat. Nee, sommigen hebben het er ook in gelezen, maar dat zijn er alweer veel minder. En zelfs volstrekt ongelovigen hebben het idee over die God van de Bijbel als een lieve God. Die immers, dat weet men toch, God is een genadige en barmhartig God. Hij mag dan rechter zijn, maar voor een rechter die genadig, barmhartig en goedertieren is, heeft men geen respect. En anders onze advocaat heeft er geen respect voor, als u begrijpt wat ik nu bedoel. Heb je dat? Dan zegt de advocaat tot de verdachte, maak je geen zorgen, die rechter is een aardige man. Het zal je gedacht zijn wat hij allemaal door de vingers ziet. Dat krijg ik wel geregeld. En als je nou maar een beetje kunt aantonen en waarmaken dat je je leven lang goed je best gedaan hebt, ieder het zijne hebt gegeven, want zo formuleert men dat dan, want men kent wat clichés, hè? Ik heb het vaak gehoord hoor. Je geeft ieder het zijne en zo, dat komt wel goed. Doe goed mijn best. Die God die is een lieve God immers, een aardige man. Dus dat komt wel goed. Sommigen hebben gedacht, weet je wat, we maken er een vrouw van, dan komt het helemaal goed. Maar sommigen denken er immers zo over. Maar dat is niet de prediking van het evangelie. Zo van, vraag maar of hij je zonde vergeeft en dan doet hij dat wel. Wat de apostel uiteenzet namelijk, in hoofdstuk 3, is als het zo zou zijn, dan zou die rechter een onrechtvaardige rechter zijn. En als een onrechtvaardige rechter de onrechtvaardige vrijspreekt en dus rechtvaardigt, dan staat helemaal de wereld op zijn kop. Wat moet je met een God die onrechtvaardig is? Er is al geen recht in de wereld. U weet nou, anders zeggen we, er is al zoveel onrecht in de wereld. En dan blijkt die allerhoogste God, de schepper van de hemel en aarde, ook nog iemand die de zonde niet toerekent. He? Er is mij zoveel onrecht aangedaan in de wereld, maar de mensen die dat gedaan hebben, worden van Gods wegen niet eens veroordeeld. Wat is dit voor een wereld? Het zijn dikwijls nog orthodoxe christenen ook, die zeggen, maar ik ga voor mijn recht, ik zal mijn recht krijgen. Al kost het me mijn hele vermogen de rest van mijn leven. Heel typisch, maar het is zo, hè. Want die hebben immers een groot rechtvaardigheidsgevoel. Dat kan wezen, maar ze hebben vaak ook, niet altijd, maar ze hebben vaak ook een beeld van een God die ook onrechtvaardig is. Die maar dingen door de vingers ziet, die je om de tuin kunt leiden, die je wat wijs kunt maken. En het idee daarna, dat als wij nou maar met z'n allen flink aan de Heer vragen of hij alsjeblieft dit of dat wil doen, en we houden daarin vol, want er is ook nog een Bijbeltekst voor, dan zal hij dat wel doen, we praten hem wel om. We krijgen hem wel zover. Men doet hem tekort, men heeft zo'n vreemd godsbeeld, maar in ieder geval een volstrekt onbijbels godsbeeld. De prediking van het evangelie is niet maar dat God zonden vergeeft. De prediking van het evangelie is dat God zonden toerekent. En daarna zeg ik, God rekent de zonden toe volgens een bekende methode. De methode is dat het wezen van de zonde van de mens bestaat uit ongeloof. Als een mens zich daar niet van bekeert, dan is hij voor eeuwig verloren. Dan wordt hij gewoon veroordeeld. Sterker, dan is hij al veroordeeld. Wordt bij gelegenheid ook in ditzelfde verband gezegd in Johannes hoofdstuk 3. Dat komt niet goed. En wat de andere zonden betreft, punt 1, een mens zou geloven. En punt 2, God zelf zorgt voor die andere zonden. Dat wil zeggen, hij rekent ze toe en op juridische grond. Ook nog, dat wil zeggen in overeenstemming met het recht, dan wel in overeenstemming met de wet. En zelfs specifiek in overeenstemming met de Mozaïsche wet. Want er is ook in de Mozaïsche wet in voorzien dat de schulden van de familie betaald mogen worden door het hoofd van de familie primair, om zo te zeggen, degene die zich garant stelt voor de familie. Ik moet het van de andere kant zeggen. Het hoofd van de familie, de eerstgeborene, de Goel heet hij trouwens, Er is geen vertaling voor, geen echte, althans, het Nederlands. De Goel, het hoofd van de familie, heeft het recht tot lossing, heeft namelijk het recht om de schulden van de familie te betalen. Dan heet hij in de Statenvertaling Oude Testament de losser. In het Nieuwe Testament de verlosser. En in het christelijke jargon ook. Maar het is eigenlijk de losser. Degene die vrij koopt, niet vrij maakt, dat doet hij wel, maar dat is niet het woord. Het woord is vrij kopen. Vandaar dat zilver, dat hetzelfde is als geld, een type is van de verlossing in de Bijbel. Het grootste deel van de tabernakel was gebouwd op zilveren fundamenten, voetstukken of hoe ze maar heten. Zilver. Verlossing komt tot stand op basis van geld. Er moet betaald worden. En het punt is dat het hoofd van de menselijke familie inderdaad de schuld van de mensheid betaald heeft. Hetgeen betekende dat hij de straf der zonde van de mensheid onderging. En dat betekende dus dat de Heer Jezus als zodanig, dat wil zeggen als Jezus van Nazareth, als mens 100% juridisch correct hier op aarde kwam en die op grond van zijn geboorte en afstamming en erfrecht inderdaad was de eerste losser, dat wil zeggen de zoon van Adam, want dat is hoe het heet, helaas vertaald met zoon des mensen, maar goed. Maar als zoon des mensen kwam hij in de wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En op de grond van dezelfde titel had hij trouwens ook het recht op de heerschappij over de hele mensheid. Maar hij had ook het recht om de schuld van de mensheid te voldoen. En dat is wat hij gedaan heeft. En Johannes de Doper, die zei, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Onder verwijzing naar oud-testamentische typologie, die van het lam namelijk. Hè? En in Romeinen 3 wordt als het ware de vraag gesteld waarom dat nou nodig was. Het lijden, de dood en vooral opstanding vervolgens van Christus. En het meest voor de hand liggende evangelische antwoord is, waar was dat voor nodig dat hij leed en stierf? Dat weten we allemaal, want hij leed en stierf voor onze zonden. Dus waar was het voor nodig? Voor onze zonden. Dat is niet het goede antwoord. Sorry, maar dat is niet het goede antwoord. Natuurlijk, de staat die onze zonden gedragen heeft op het hout enzovoort. Hè? Natuurlijk is dat zo. Dat is wat hij deed. Maar de vraag is niet wat hij deed, de vraag is waarom hij het deed. Nee, ja, je kunt ook vragen waarom het eigenlijk nodig was. Heb je dat nooit gehad? Ik ben het vaak tegengekomen in gesprekken, evangelische gesprekken bedoel ik. In gesprekken waarin we mensen het evangelie proberen te brengen. Dan zeggen ze, als ze nadenken, nou, dat is voor mij niet nodig dat iemand anders mijn schuld betaalt hoor. Daar hebben ze nog gelijk en ook, het is ook niet nodig. Ze gaan alleen voor eeuwig verloren, als gevolg daarvan. Maar waarom zouden ze behouden moeten worden? Ja, je kan wel wat bedenken, maar ik bedoel, het is toch een oprecht, waar is dat voor nodig? Waarom moet dat dan? Nee, het punt is, God wil dat alle mensen zalig worden. Je hebt er een goede reden voor. We zijn van nature schepselen Gods. En als zodanig geboren in een zondige wereld, met een zondige natuur, en wij konden dat niet helpen, als er iemand verantwoordelijk voor gesteld zou moeten worden, zou het God zelf zijn, want hij heeft ons gemaakt. Dat mag je niet zeggen, hoor, denk erom. Mag je nooit zeggen. Daar krijg je toch een probleem mee? Maar je kan er 100 keer over nadenken, maar het wordt er niet anders van. En het is ook bijbels. Ik zeg altijd, ik heb als kind al geleerd, ik begreep niet waar het over ging, geloof ik al, maar ik heb het wel gehoord en verstaan. De mens heeft een zondeprobleem, maar het zondeprobleem was Gods probleem en God heeft het zondeprobleem opgelost. Want de zonde van de mens roept de vraag op, is God dan wel rechtvaardig als hij ons zo gemaakt heeft? En het antwoord is, nou wacht maar af, waartoe leidt? Je zou moeten vragen eerst wat er de bedoeling van is, alvorens meteen een oordeel te hebben over Gods doen en laten. Men zou eerst de verdachte, de beklaagde horen, zegt de wet ook. Kijken wat hij erover te zeggen heeft. En wat hij erover te zeggen heeft, is dat het ook nooit de bedoeling was dat het zo zou zijn. De bedoeling is het tot stand brengen van een nieuwe schepping waarin gerechtigheid blijft. Kortom, toen God zei, laat ons mensen maken, of Adam naar ons beeld en onze gelijkenis, toen werd die wil van God, dat plan God, niet vervuld, toen Adam daar neergezet werd. Toen was het nog niet klaar. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch, het was goed. Toen zeg ik, ja, maar er staat niet, het was klaar. En er staat over ons dat wij van nature het beeld van Adam dragen, maar dat we pas door wedergeboorte en daarna het beeld Gods dan wel het beeld van Christus dragen. 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, maar ook Romeinen 5, hoor. Dat ligt hier trouwens tegelijkertijd open, hè. Daar staat dat ook allemaal, hoor. Het verhaal is nog niet af. En dus, als God die nieuwe mens wil maken, rechtvaardig en volmaakt, als beeld Gods enzovoorts, dan zal hij wat moeten doen aan het probleem van de zonde. En dat heeft hij gedaan. En hij heeft de verantwoordelijkheid daarvoor op zich genomen. Dat is wat de Heer Jezus kwam doen hier op aarde. De zonde dragen en wegnemen. Worden daardoor dan alle mensen behouden? Dat is de leer van alverzoening waarvan men tot vandaag, en dat is dus inmiddels op een paar maanden na al 20 jaar beweerd dat ik dat leer. Ik weet precies sinds wanneer en waar het vandaan komt, jullie. Het is niet uit te roeien, ik doe geen moeite. Maar ik vestig uw aandacht op. Worden dan dus alle mensen behouden omdat God de zonde de wereld wegneemt? Het antwoord is nee. God heeft alleen die schuld van de zonde, van de zondige natuur en de vruchten daarvan van de mens weggenomen. Daarmee komt een balans op nul te staan. Geen schuld meer. Die balans staat op nul, maar dan ben je niet behouden. Dan ben je nog gewoon wie je was. En van nature zondig en sterfelijk mens. Dat is wat mijn Bijbel erover zegt. En anders leest u 1 Korinthe 15, een nadere toelichting op het evangelie, op het niveau van de Korintiërs. Dat was tamelijk laag trouwens, dat niveau. Maar dat even terzijde. Maar op het niveau van de Korintiërs, waar Paulus zegt, als Christus niet is opgestaan, zo zijt gij nog in uw zonde. Ongeacht of u uw zonde heeft weggenomen, want je leeft er nog middenin. Kan die schuld wel betaald hebben, maar daar heb je niks aan. Want dood ga je toch. Dat is de moderne Nederlandse vertaling. Die zijn we nog aan het maken natuurlijk. Maar, het is toch zo eenvoudig te zeggen. En dan zijn dus verloren, zelfs die in Christus ontslapen zijn. Dan is ons geloof ijdel, dan is onze prediking ijdel enzovoorts. Staat daar. Want de mens wordt behouden, niet doordat zijn zonden zijn weggedaan. Heren alverzoeners, een mens wordt behouden op grond van geloof. Net zo goed als dat een mens verloren gaat op grond van ongeloof. Dat leerde ik in één adem. Dat was misschien 8 of 9 jaar, misschien nog wel eerder. Het zondeprobleem was Gods probleem. God heeft het opgelost. En de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat, is die van ongeloof.